Ja, we gaan weer verder met Genesis, en wel Genesis 4, waar we stilstaan bij de boodschap van de Bijbel. En we krijgen in die eerste paar hoofdstukken van de Bijbel eigenlijk een, ja, maar heel weinig informatie over de eerste 2000 jaar menselijke geschiedenis vanaf Adam tot Mozes. Tot Noach, sorry. En in die eerste 2000 jaar wordt ons wel niet zoveel verteld, maar wat ons verteld wordt is voldoende om een lering voor ons te zijn, ook heden ten dagen. Want wat wij hier in Genesis 4 en Genesis 5 te horen krijgen over die wereld van die dagen, de wereld zeg maar van Kain en Abel, de wereld van Adam en van Eva, dat heeft nogal een impact voor ons. Want de Heer Jezus die vergelijkt ook uiteindelijk die wereld met de wereld zoals die er al uitzien vlak voor zijn komst. En het is Christus die parallel trekt en die dat ook in zijn profetische reden met een waarschuwing doet richting zijn volk. En het is ook een waarschuwing richting ons. Daaraan willen we, nu we stilgestaan hebben de afgelopen keren bij de geschiedenis van Kain en Abel, willen we stilstaan bij de wereld van Kain. En daar zullen we een paar keer bij stilstaan. Hoe zag die wereld eruit? Ja, als we daar kennis van willen nemen, moeten we natuurlijk gaan lezen in Genesis 4 en Genesis 5. We komen vanmorgen alleen maar toe aan Genesis 4. En laten we de draad oppakken bij vers 11, Genesis 4, vers 11, waar God nadat hij tegen Kain heeft gezegd in vers 10 dat het bloed van Abel, de broer van Kain, van de aardbodem tot hem roept, zegt hij tegen Kain in vers 11, en nu vervloekt zijt gij ver van de bodem, die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven. Een zwerver en een vluchteling zult gij op de aarde zijn. Toen zeide Kain tot de Heere, mijn misdaad is te groot om de straf te dragen. Zie, gij verdrijft mij heden uit het land, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, een zwerver en een vluchteling op de aarde. Ieder die mij aantreft, zal mij doden. Toen zeide de Heere tot hem, geenszins, ieder die Kain doodt, zal zevenvoudig boeten. En de Heere stelde een teken aan Kain, dat niemand die hem zou aantreffen, hem zou verslaan. Dat teken, dat is misschien wel bijzonder. Daar wordt soms van gedacht dat het Hitlerkruis is, het Hakenkruis. Ook in de ongewijde geschiedenis, naast de Bijbel, ook wat de Joden daar leren, wordt vaak dat Hakenkruis als het K-insteken genoemd. Maar God is dus hier toch genadig ten opzichte van K-in. Hij geeft hem een teken dat niemand die hem zou aantreffen hem zou verslaan. De Bijbel althans geeft ons daar verder geen informatie over wat dat teken exact is. Maar iedereen die zich hem dus aantrof, die moest zich wel aan dat teken als ware worden herinnerd, dat als je Kain zou doden, dat je dan zevenvoudig zou boeten. Er staat er verder, toen, in vers 16, toen ging Kain weg van het aangezicht des Heren en ging wonen in het land Not, ten oosten van Eden. En Kain had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Henoch. Daarna werd hij de stichter van een stad, en hij noemde deze stad naar zijn zoon Henoch. En aan Henoch werd Irad geboren, en Irad verwekte Meguyael, en Meguyael verwekte Methusael, en Methusael verwekte Lamech, en Lamech nam zich twee vrouwen, de een heette Ada en de andere Silla. En Ada baarde Jabal. Hij is de vader geworden van hen die in tenten en bij de kudde wonen. En de naam van zijn broeder was Jubal. Hij is de vader geworden van allen die citer en fluit bespelen. En Silla baarde eveneens, namelijk Tubal-Kain, de vader van de smeden, allen die koper en ijzer bewerken. En de zuster van Tubal-Kain was Naama. En Lamech zeide tot zijn vrouwen Ada en Silla, hoort naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, neigt uw oor tot mijn rede. Ik sloeg een man dood om mijn wonden, een knaap om mijn striem, want Kain wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech 77 maal. En Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw, en ze baarde een zoon en gaf hem de naam Set, want zeide zij, God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van Abel. Hem immers heeft Kain gedood, en ook aan Set werd een zoon geboren, en hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Ja, je ziet hier in Genesis 4 hoe het verder gaat nadat Kain en Abel, die geschiedenis hier is verteld, hoe Kain zijn broeder Abel doodsloeg. En je zou kunnen zeggen, als je kijkt naar de boodschap die de Bijbel hier heeft, dan zie je hier door de geschiedenis dat er vanaf wat God zei in Genesis 3 over het zaad der vrouw en het zaad der slang, dat je eigenlijk twee geslachtslijnen ziet lopen. Die twee geslachtslijnen ontstaan ook. En die twee lopen door de hele Bijbel heen. Het zaad van de vrouw, wat uiteindelijk uitmondt in de geboorte van Christus, en het zaad van de slang, wat uiteindelijk zal uitmonden in de geboorte van de mens der wetteloosheid, ook genoemd de antichristus. Ja, wat maakt het nou dat mensen tot het geslacht van de vrouw behoren, tot het geslacht, zou ik maar zeggen, van Christus behoren, of behoren tot het zaad van de slang? Van Abel hebben we de afgelopen keer gelezen dat hij een voorbeeld was van degene die uit God geboren zijn. En we lazen over Kain dat hij een groot voorbeeld is van degene die uit de boze zijn. Natuurlijk is het zo dat je kan afvragen, hoe komt dat nou? Want als een mens geboren wordt op deze wereld, dan is die nog uit God geboren, nog uit de boze. Hoe geschiet dat dan? Ja, dat geschiet uiteindelijk in een mens, in een mensenleeftijd, door een keus die hij maakt. En natuurlijk kunnen wij het geheim niet doorgronden en ook niet geheel kennen van wat exact wedergeboorte is. Of zoals het Grieks zegt, letterlijk van bovenaf uit God geboren zijn is. We weten wel dat het een realiteit is. Maar om te gaan verklaren het mysterie van dat een mens een nieuwe schepping worden kan, dat een mens wedergeboren kan, ja, dat is voor ons eigenlijk niet te doen. Dat gaat eigenlijk ons verstand en ons kennen te boven. Zo ook kunnen wij niet verklaren hoe iemand van iemand kan worden gezegd, zoals van Kain, dat hij uit de bozen is. Maar toch, het zit uiteindelijk vast aan een keus die iemand maakt. Kain heeft die keus gemaakt. Want we hebben heel duidelijk gezien de voorgaande keer dat God met Kain in gesprek was en dat hij aan Kain heel goed vertelde waarom hij het offer van Kain niet kon aanvaarden. En dat zat vast aan Kains leven. En de Heere gaf hem gelegenheid om tot berouw en tot bekering te komen. Maar in plaats van dat Kain dat deed, nam hij zijn broer Abel mee in het veld en hij sloeg hem daar dood. Dat hij hem doodsloeg, wordt ons verteld wat we net lazen. Eva, die vertelt dat, hè, als zij weer gemeenschap met Adam heeft en ze baart een zoon Set, zij geeft hem dan ook de naam Set. En dan staat er, hem immers Abel, hem immers heeft Kain gedood. Er staat ook doodgeslagen in de grondtekst. Ja. Wat was toen Kaïn straf? Daar hebben we van gelezen in Genesis 4. In vers 11 zegt God tegen Kaïn: en nu vervloekt zijt gij, ver van de bodem die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven. Een zwerver en een vluchteling zult gij op de aarde zijn. Wat houdt Kaïn straf eigenlijk in, als je deze twee versen zo leest? Het eerste is, dat wordt gezegd dat de aardbodem extra voor Kaïn vervloekt zal zijn. Die aardbodem was natuurlijk al vervloekt. Dat lezen we in Genesis 3. Bij dat oordeel over Adam en Eva en de aardbodem. Adam en Eva worden niet vervloekt, de aardbodem wel. En wat was de vloek waarvan God sprak? Namelijk dat die aardbodem dorens en distels zou voortbrengen. Maar weet het allemaal wel, als je die aardbodem goed bewerkt en je haalt de dorens en de distels steeds weg, dan kan die aardbodem je overvloedig veel groenten en vruchten en fruit en noem maar op geven. Maar wat staat er hier? Dat in feite die aardbodem extra voor Kaïn werd vervloekt. Want die aardbodem, al zou je hem nog zo bewerken, dan zou hij die volle opbrengst voor de volle 100% aan Kaïn niet meer geven. Dus dat was de eerste straf. De tweede straf was dat hij weg moest van voor het aangezicht des Heren. En dat vat ook Kaïn als een erge straf op, want in vers 13 zegt hij: toen zeide Kaïn tot de Heren: mijn misdaad is te groot om de straf te dragen. Zie, gij verdrijft mij heden uit het land en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. Inderdaad. Hij moest weg van voor Gods aangezicht. God die ten oosten van Eden tabernakelde tussen de gerubs, als waren, wat je later ziet in het heilige der heiligen, de troon van God met het verzoendeksel waar die twee gerubs de linker en de rechterhand zijn. Zo konden Adam en Eva en ook een Kaïn dat ten oosten van Eden zien. En in feite, toen Kaïn en Abel offerden ze in feite voor Gods troon ongetwijfeld. Ze waren daar naartoe gegaan en ze hadden aan God geofferd. Maar Kaïn moest nu door het vermoorden van zijn broer, moest hij uit dat land waar Adam en Eva woonden, in de onmiddellijke nabijheid waar God tabernakelde, moest hij weg. En dat deed hij ook, want hij gaat dan naar het land Nob. Dat lezen we dan later, en daar vestigde hij zich. Dat waren al twee aspecten van de straf van Kaïn. Namelijk die aardbodem, extra vervloekt, geeft zijn volle opbrengst niet meer. En hij moest weg van voor het aangezicht des Heren. Hij ging veel meer oostelijker in het land Nob wonen. Maar er was nog iets. Er staat ook dat hij een vluchteling op de aarde zou zijn. Dat staat er in vers 14b. In vers 12 zegt God het al: een zwerver en een vluchteling zult gij op de aarde zijn. En Kaïn herhaalt dat in vers 14b. Ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, een zwerver en een vluchteling op de aarde. Ieder die mij aantreft zal mij doden. Ja. Mag ik u eens vragen: wat is hier nou eigenlijk van Kaïns straf terechtgekomen? Wat is hij nou uiteindelijk? Wat heeft Kaïn nou uiteindelijk hiervan geproefd? Nou, ik zal u één ding zeggen: bitter weinig. Alleen zou je kunnen zeggen dat tweede punt, dat hij weg moest van Gods aangezicht en dat hij niet meer in Gods nabijheid vertoefde, dat is uitgekomen. Want dan staat in vers 16: toen ging Kaïn weg van het aangezicht des Heren en ging wonen in het land Not ten oosten van Eden. En hij nam zijn vrouw blijkbaar mee. Vaak wordt gedacht dat hij dan in het land Not opeens een vrouw ontmoette. Maar dat is niet zo. Dat is is helemaal geen aanleiding toe. Hij ging weg van het aangezicht des Heeren, ging wonen in het land Lot ten oosten van Eden. Hij nam gewoon zijn vrouw die hij had, nam die mee. En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Henoch. Daarna werd hij de stichter van een stad. Ja, wat deed eigenlijk Kaïn om de gevolgen van de straf dat de aardbodem voor hem extra vervloekt zou zijn en hem de volle opbrengst niet meer zou geven? Dat hij een zwerver en een vluchteling op de aarde zou zijn. Wat deed Adam om de gevolgen te beperken? Hij bouwde een stad. En dat is iets heel kenmerkends voor de weg van Kaïn. Hij tracht in feite de gevolgen van Gods straf op te heffen. Hij bouwde een stad. De tweede stedenbouwer in de Bijbel die genoemd wordt, weet u wie dat is in de Bijbel? De tweede stedenbouwer in de Bijbel die je tegenkomt. Nou, dan moet je helemaal gaan naar de zondvloed. Dan kom je in de dagen van wie terecht? Van Nimrod. En welke stad bouwde Nimrod? Hij bouwde Babel als eerste stad. En later nog vele andere steden, onder andere ook Nineveh. De Israëlieten daarentegen, waar eigenlijk deze eerste Bijbelboeken van de Bijbel over gaan. De Israëlieten daarentegen, die wonen voortdurend in tenten. We lezen wel dat de Israëlieten steden bouwden. Dat deden ze toen ze in slavernij waren van Egypte. Toen moesten ze gedwongen steden bouwen, maar die steden waren niet voor hunzelf. Maar die steden die waren voor de Egyptenaren. Voor de Egyptenaren moesten zij steden bouwen. Het is bijzonder dat als je Genesis, het hele boek Genesis en het hele boek Exodus, de eerste twee boeken van de Bijbel, doorleest, dan is het enige wat het geslacht van Seth, het enige wat de aartsvaders, het enige wat de Israëlieten, de 12 zonen van Jacob, ooit hebben gebouwd, dat is een, wat is dat dan? Dat is een altaar. Het enige wat zij bouwden ooit was een altaar. Maar het geslacht van Seth en het geslacht van Nimrod en alle die bij hem behoren, ja, die bouwden steden. We lezen hier dus als eerste stedenbouwer van de Bijbel dat Kaïn bouwde voor zichzelf een stad. Na de zondvloed bouwt Nimrod een stad. Ook bijzonder is als je kijkt naar de figuur Abraham in combinatie met Lot. Abraham en Lot komen uiteindelijk terecht in het land Kanaan. En als dan Lot mag kiezen als eerste waar hij wonen wil, wat kiest hij dan? Dan kiest hij niet alleen voor het vruchtbare gebied, maar waar wil hij wonen? Hij wil wonen in de stad Sodom. Hij verkiest Sodom en Gomorra. Terwijl Abraham dat niet doet. Die kiest niet voor Sodom. Die wil niet wonen in een stad. Die neemt genoegen met het mindere. Die wil ook niet zijn schapen laten grazen in de buurt daarvan. Want het was een vruchtbare streek. Hij gaat juist naar de... Hij kiest het onvruchtbare deel van het land Kanaan. En wat doet dan Abraham? Abraham, die bouwt nooit een stad. Bouwt ook nooit een huis voor zichzelf. Wat doet Abraham? Abraham, die woont in een tent. En waarom nou? Nou, het Nieuwe Testament verklaart juist hoe bijzonder het is als mensen daar een keus in maakten. Namelijk in Hebreeën 11. Hebreeën 11. Vers 9 en vers 10. Daar lezen we Hebreeën 11. Vers 9 en 10. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte, want hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Ja, die bijzonder dat, ondanks dat Abraham, dat land der belofte, dat land waar hij naartoe ging, hij verliet Ur der Chaldeeën, nam een enorme reis die jaren duurde, kwam uiteindelijk terecht in het land Kanaan. Het was notabene zijn erfdeel, en ondanks dat het hem gegeven was, hij daar erfgenaam was, samen met zijn twee zoons, Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte, woonde hij als in een vreemd land. En hij weigerde dus daar zijn permanente domicilie van te maken. En hij trok daar in rond in een tent. Hij woonde in een tent. En dat deed hij door het geloof. Waarom, zegt hier Paulus in de Hebreeënbrief? Omdat hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de bouwmeester en de ontwerper is. Hij verzette in feite zijn geloofsoog, liet hij niet rusten, op het heden. Hij keek verder, hij keek naar de eeuwigheid. Hij keek naar de hemelse stad en verwachtte die. Daar zette hij zijn hart op. Hij zette niet zijn hart op het hier en het nu. Hij was bezig juist in zijn leven met de toekomst. En dat kon je aan zijn leven aflezen, doordat hij woonde in een tent. Doordat hij vertoeft in het land der belofte, als in een vreemd land waar hij in tenten woonde. Ja. En dat is bijzonder. Heel bijzonder. Een plaats die hij ten erfenis zou ontvangen. En toch richt hij zijn oog op de eeuwigheid. Op de hemelse stad. Het hemelse Jeruzalem. Steden. Wat symboliseren steden nou? Steden symboliseren beschaving. En je moet je voorstellen hoe Kain dat allemaal inrichtte. Want onze hedendaagse maatschappij, die lijkt daar sprekend op. Christus trekt niet voor niets de parallel met de dagen van Noach, met de dagen van vlak voor zijn komst. Hoe zag de beschaving er toen uit? Hoe zag dat eruit in de stad? Nou, dat kan je vergelijken met de dag van vandaag. Je kon in zijn tijd, kon je gaan naar muziek gaan luisteren. Je kon naar de concertzaal, zal ik maar zeggen. Je kon naar een optreden. Er was muziek, want in de kinderen, in het geslacht van Kain, in de kinderen die hij baarde, komt onder andere Jubal voor. Vers 21, de naam van zijn broeder was Jubal. Hij is de vader geworden van allen die citer en fluit bespelen. Beschaving, muziek, kunst, kunstuitingen, dat vind je er allemaal. Verder lees je vers 22, en Sila baarde eveneens, namelijk Tubal-Kain, de vader van de smeden, alle die koper en ijzer bewerken. Het werd als ware zo in de wereld van Kain, dat eigenlijk de straf, die God aan Kain nog eens extra en de mens gegeven had, en Kain voor hem nog eens extra onderstreepte dat de aardbodem niet alleen vervloekt was, maar voor Kain als het ware dubbel vervloekt was, omdat hij zijn volle opbrengst niet zou geven. En dat hij een zwerver en een vluchteling zou zijn op de aarde, dat werd hier helemaal door teniet gedaan. Kain bouwde een wereld die juist het tegenovergestelde voor hem werden. Hij werd helemaal geen zwerveling. Hij werd helemaal geen vluchteling. Hij bouwde hier een stad. En in die stad had hij het goed. En de wereld van Kain lijkt op de wereld van vandaag, met al zijn aantrekkingskracht. En Kain neemt zoveel mogelijk van de vloek weg. En alles kan je ook in de stad krijgen. Alles was te krijgen in de stad, net zoals in onze dagen ook alles in de stad is te krijgen. Brood, vlees, groenten en fruit, eten en drinken En alles wat je maar wil op het gebied van ijzer, van koper. Maakt niet uit. Bouwmarkten, noem maar op. Staat er vol mee. Alles kan worden verkregen. Zonder dat je daardoor met je neus op de feiten meer wordt gedrukt. Welke feiten? Genesis 3, lees maar mee. Vers 17. Omdat gij naar, en tot de mens, dat is tot Adam, zeide hij, omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd, en van de boom gegeten waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. En wat hield het dan in? Al zwoegende zult gij daarvan eten, zolang gij leeft. En doornen en distelen zal hij u voortbrengen. En gij zult het gewas des velds eten in het zweets, uws aanschijs zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij eruit genomen zijt. Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. De mens van vandaag en de mens in de wereld van Kain, wij merken hier niets van. Ja, wanneer merken we er wat van? Als opeens de supermarkt er niet meer staat. En je moet het alleen maar hebben van je volkstuintje. Als alle winkels in de stad gesloten zijn omdat de aanvoer totaal is gestagneerd, dan eigenlijk de hele maatschappij, de hele wereld die Kain heeft gebouwd, in elkaar ploft, door een ramp, of de wat dan ook, ja, dan zijn wij als mens opeens, worden we eraan herinnerd, wij zijn eigenlijk nergens. Als je voor je eigen kostje op die manier zou moeten zorgen, dat je zelf de aardbodem moet bewerken, zoals een Abraham, die trok maar rond in een tent. En die ging naar een stad, die had geen supermarkt om de hoek. Nee, die moest in zijn eigen levenshoud voorzien. Die moest elke dag er hard voor werken. Die moest zwoegen in het zweet zijns aanschijns, met zijn kudde, maar ook met hetgeen wat hij van het land won, het gewas des velds. En dat was hard werken, dat was zwoegen. En hij werd er steeds aan herinnerd als hij daar zo met de aarde bezig was, hè, om zijn kudde te laten grazen van het gras, zodat hij melk had, zodat hij wol had, zodat hij zich kon kleden, zodat hij ook nog vlees kon eten, zodat hij ook nog graan kon verbouwen en brood daarvan kon bakken. Daar was heel zijn familie continu mee bezig. Maar Kain's geslacht niet. Kain's geslacht woonde in de stad. Kain's geslacht had het heel mooi voor elkaar. Ze hadden de hele maatschappij volledig ingericht. Kain bouwde een stad. En ze hadden in feite, wat als een straf van God gekomen was, eigenlijk totaal teniet gedaan. En dat is een hele praktische les voor ons, want wat leert de wijste man van de Bijbel, Salomo? Die zegt uiteindelijk, als hij het heel het leven onder de zon overziet, dan zegt hij, alles is ijdelheid. Ijdel der ijdelheden. Alles is ijdelheid. Een beetje een oud woord, hè? Ik heb laatst nog gezegd, ijdelheid betekent eigenlijk vergankelijkheid. Alles is vergankelijk. Alles vergaat. Alles, daar hangt in feite de vloek overheen. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Maar in de wereld van Kain en in de wereld van vandaag, daar lijkt het wel alsof die vloek, die vergankelijkheid, er helemaal niet overheen ligt. En de mens wordt als ware door de stad, door het principe van de stad, door het principe van deze maatschappij, door het principe van de wereld, eigenlijk in slaap gesust. En de mens heeft amper nog kennis aan de gevolgen hierdoor van de zondeval. De gevolgen van de zondeval worden eigenlijk weggenomen en vormen zelfs voor de gelovigen vandaag de dag een verleiding. Omdat hij daar ook door in slaap kan worden gesust. Dat hij zich niet bewust is zoals een Abraham. Ik leef maar in het tijdelijke. En mijn leven is tijdig. Dat wordt eigenlijk in de wereld helemaal verdrongen. En op een aparte plaats gezet. En ja, daar wordt men wel eens mee geconfronteerd, helaas. En sommige mensen worden er soms ook mee geconfronteerd. Pas aan het eind van hun leven worden ze misschien opeens wakker. Dat ze doorhebben, hé, het einde nadert. Ik word zwak. Ik word ziek. en ik kom te overlijden, ik zal tot stof wederkeren, wat God hier tegen Adam in Genesis 3 zegt, maar dat hele tussenliggende leven kan hij, vooral in deze westerse beschaving, leven als God in Frankrijk. En wat is nu de positie? De positie van de wereld, de positie van de ongelovigen is altijd in de stad. Leven in de stad. Leven van de geneugten des levens. Daar je hart op zetten. Niet verder kijken dan wat voor ogen is. Leven hier en nu. Uit het leven halen wat erin is. Maar het ware kind van God is altijd te vinden buiten. Buiten de stad. Buiten met Abel in het veld. Buiten met de prediker Henoch. Die komen nog tegen in deze dagen van Kain en het geslacht van Seth. Buiten met de prediker Noach, die daar predikte. En die wereld waarschuwde ervoor dat er een zondvloed zou komen en dat men zich tot God moest bekeren. Dan zijn we buiten met Abraham in plaats van met neef Lot in Sodom. Dan zijn we buiten met Christus, die buiten de lege plaats werd gekruisigd. Wij zijn buiten, we staan er ook buiten. En een kind van God dient er ook innerlijk, in feite, er buiten te staan, er niet toe te behoren. En soms kan die verleiding, zoals bij een Demas, enorm zijn. Dat hij in feite die wereld lief kreeg en die wereld ook introk. En ja, ik geloof ook dat onze tegenstander juist die wereld en die wereldse gezindheid in ons leven gebruikt om ons tot verleiding te brengen. Dat wij niet meer beseffen, zoals een Abraham, wij zijn wel in deze wereld, maar wij zijn niet van deze wereld. Ja, die wereld van Kain, die spot ook. Die spot met Gods genade. Want we lazen over Gods genade zelfs aan Kain, in vers 15. Want wat voor een genade geeft God aan Kain als hij dan tegen God zegt: ik zal een vreemdeling en een zwerver op de aarde zijn, ieder die mij aantreft zal mij doden. Toen zeide de Heere tot hem: geenszins, ieder die Kain doodt zal zevenvoudig boeten. En de Heere stelde een teken aan Kain dat niemand die hem zou aantreffen hem zou verslaan. Het was genade. Ondanks dat Kain zijn broeder Abel had doodgeslagen, had vermoord, is God toch nog genadig richting Kain. Maar met die genade van God wordt de spot gedreven in de wereld. Want wat doet Lamech? Vers 23. En Lamech zei tot zijn vrouwen, Ada en Silla: hoort naar mijn stem, vrouwen van Lamech, neigt uw oor tot mijn reden. En dan krijg je iets heel venijnigs. Iets heel gemeens. Hij drijft de spot met God. Ik sloeg een man dood om mijn wonden. Een knaap om mijn striem. Want Kain wordt zevenvoudig gewroken. Maar, lees er maar tussen, ha ha ha. Maar Lamech 77 maal. Ik heb niks met God te maken. Kain wordt misschien dan zevenvoudig gewroken. Maar Lamech 77 maal. Niet in Gods kracht, maar in mijn eigen kracht. Want ik doodde een man om mijn wonden en een knaap om mijn striem. Dus in feite de hoogmoed van de mens die hier tentoon wordt gespreid. Ja, tegenover het geslacht van Kain vinden we natuurlijk hier het geslacht van Seth. Daar lazen we ook al van. In vers 25, dat komt direct na Lamech. En Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon en gaf hem de naam Seth. Want zeide zij, God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van Abel. Hem immers heeft Kain gedood. En ook aan Seth werd een zoon geboren en hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam des Heeren aan te roepen. Ja, in die wereld van Kain, daar bevindt zich dus opeens door Gods ingrijpen een ander geslacht, het geslacht van Seth. En we dienen goed te beseffen, er is een vijandschap tussen het geslacht van Kain en het geslacht van Seth. We dienen goed te beseffen dat die vijandschap die zich tussen deze twee zaden zich bevindt, is onmiskenbaar. Het is ook een vijandschap die de mens niet zoekt en de mens niet heeft gesteld, maar die God heeft gesteld. God zegt, ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en het zaad van de slang. Lees nog maar eens Genesis 3, vers 15, waar God zegt dat hij die vijandschap zet. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dat gaat van God uit. En als je die vijandschap in het Nieuwe Testament leest, waar we over Kain hebben gelezen in 1 Johannes 3, vers 11, want dit is de verkondiging die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben, niet gelijk Kain. Hij was uit de boze en vermoordde zijn broeder. En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat. Veel gelovigen, die verwonderen zich, dat ze erachter komen dat de wereld hun haat. Ja, er is een vijandschap. En je kan niet een vriend van de wereld zijn en tegelijkertijd een vriend van God zijn. God stelt die vijandschap. De wereld is de gelovigen altijd vijandig. Het kind van God botst altijd met de wereld. En dat komt omdat de wereld, de materialistische maatschappij waarin wij leven, met al zijn hebzucht en zijn hebberigheid en zijn zelfzucht, juist in tegenstelling staat met de wereld van de gelovigen. Daarom botst het. De gelovige, als het goed is, ziet zijn wandel als een wandel in deze wereld. Hij is in feite een pelgrim en onderneemt een pelgrimstocht. En voor hem is deze wereld, in vergelijking met de wereld die hem wacht, is deze wereld een woestijn. Kan deze wereld hem niet bevredigen? Hij ziet zichzelf als een vreemdeling in deze wereld. Zoals Abraham zich als een vreemdeling gedroeg in het land der belofte, wat notabene zijn eigendom was, want hij was daar erfgenaam van. Zo is ook de gelovige. Hij ziet deze wereld niet als zijn thuis. En dat komt omdat hij door deze wereld in zijn oog doortrekt. En hij heeft zijn hoop gevestigd op de wereld die achter deze wereld ligt. Als je kijkt naar Seth, het leven van Seth, de geboorte van Seth en ook de geslachtslijst van Seth, dan moeten we daar goed aandacht aan geven van hoe nou dat geslacht van Seth zich hield ten aanzien van dat geslacht van Kain. Want dan kunnen we van leren hoe wij ons ook mogen gedragen ten opzichte van die wereld, terwijl in die wereld zijn, net zoals het geslacht van Seth in die wereld van Kain was, maar niet van de wereld van Kain was. Zo zijn wij ook niet van deze wereld. Nou, we lezen bij de geboorte van Seth dat weer Eva haar zoon die naam geeft, Seth. Vers 25 van hoofdstuk 4. En Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw. En zij, Eva, baarde een zoon en zij gaf hem de naam Seth. Zij is weer degene die de namen geeft. En zij gaf hem de naam Seth. En ze verklaart ook waarom zij hem die naam Seth geeft. Want, zeide zij, God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van Abel.
Hem immers heeft Kain gedood. De Statenvertaling zegt, zij noemde zijn naam Set, want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel. Een ander zaad gezet, een ander zaad gegeven. Als je eerst let op het woord gegeven, in plaats van gegeven, in plaats van gezet, dan is het bijzonder als je in het Hebreeuws gaat kijken en je leest die zin hier, dan staat er, en ze gaf hem de naam Set, want God heeft mij een ander zaad, en dan krijg je weer Set in de plaats van Abel. In de plaats geven van, dat is in het Hebreeuws Set. Je komt hier twee keer het woord Set tegen. Dus zij heeft heel goed de naam Set, wat letterlijk betekent in de plaats geven van, een ander in de plaats geven van, verklaart ze hier. Ja, er is een belangrijk verschil tussen de eigenlijk hetgeen over Kain en Abel gezegd wordt en hetgeen over Set wordt gezegd. Als je in hoofdstuk 4 goed let wat er allemaal over Kain en Abel in het kort weliswaar wordt gezegd, dan vinden we daar dat over Kain en Abel wij melding vinden van wat ze allemaal deden, wat hun dagelijkse bezigheden waren. De een was landbouwer, de ander die was schaapherder. We lezen ook uitgebreid over hun offeren. We lezen ook over de zonde van Kain. En over de straf die hij kreeg. Maar wat lezen we over Set? Over Set weten we helemaal niets. We lezen alleen maar dat hij een zoon krijgt. En aan die zoon geeft hij een naam. Dat is het enige wat vermeld wordt. En hij staat in vers 26. En ook aan Set werd een zoon geboren. En hij noemde hem. Dat is het enige wat we dan lezen. En hij noemde hem Enos. En wat betekent Enos? Enos betekent zwak. Enos betekent ongeneeslijk ziek. Dat is wat. Als je die naam geeft aan je eigen zoon. Zwak. Ongeneeslijk. Ongeneeslijk ziek. Bijzonder, want hij had ook nog, net als Adam, Adam had ook heel veel zonen en dochters. En ook Set had nog heel veel zonen en dochters. Die worden allemaal niet genoemd. Alleen wordt dat ene feit genoemd, dat Enos, dat hij die ene zoon Enos noemt. En in feite geeft daarmee Set aan dat hij gelooft dat de mens zwak is. Dat de mens ongeneeslijk ziek is. Waaraan? Aan de zonde. En dat de vloek van de zonde, de gevolgen van de zonde, het loon van de zonde, de dood, over de mens ligt. Dat alles ijdelheid is, dat alles vergankelijk is, dat alles is aangetast door de vloek, door de dood. En dat hij ook zijn hart daarom niet op het hier en nu stelt, dat hij zich niet sterk gaat maken, zoals een Kain zich sterk maakt, en eigenlijk tracht de vloek ongedaan te maken. Ja, wat belangrijk is dat het handelen van Set, wat hij allemaal gezegd heeft in zijn leven en gedaan heeft in zijn leven, dat we daar niets van vinden in de Bijbel. Blijkbaar is dus dat allemaal niets belangrijk in de ogen van de Heilige Geest om dat aan ons te vertellen, om dat aan ons door te geven. Dat bevat dus blijkbaar geen les voor ons. Wat juist een les voor ons is, dat is zijn geboorte. Dat is zijn komen in deze wereld. En dat geeft het onderwijs. En juist om dat onderwijs zo te onderstrepen, laat God de Heilige Geest al het andere uit Sets leven weg, behalve dat dan dat hij zijn zoon Enos zwak, ongeneeslijk ziek noemt. En het principe wat door Seth naar voren wordt gebracht, is namelijk het principe van plaatsvervanging. Plaatsvervanging in de Bijbel. Datzelfde vind je om het ook zo te benadrukken in de Bijbel, plaatsvervanging, vinden we ook terug in het leven van Isaac. Ook over het leven van Isaac weten we bijna niets. En het is heel erg vreemd, want we vinden vinden drie belangrijke aartsvaders in de geschiedenis van Israël in de Bijbel. Wie zijn dat? Dat is Abraham, Isaac en Jacob. Nou, hoofdstukken lang vind je heel veel geschreven over Abraham. Hoofdstukken lang vind je heel veel geschreven over Jacob. En als je gaat lezen over Isaac, dan lees je bijna niets. Er staat, het is opvallend, dat er zo weinig over Isaac staat, terwijl er zoveel over Abraham en Jacob staat. Maar het enige wat zo uit zijn leven wordt uitgelicht in de Bijbel, dat is dat typologische beeld, dat verhaal van zijn offer op de berg Moria. En daar lees je ook dan direct over plaatsvervanging. Want Seth betekent gegeven in de plaats van. Een ander gegeven in de plaats van. En dat principe van plaatsvervanging vind je ook terug in het leven van Isaac. En om dat zo als het ware in het licht te stellen, wordt al het andere vanuit het leven van Isaac weggelaten. En dat bijzondere hoofdstuk van plaatsvervanging, dat wordt uitgelicht in Genesis 22. Zoek maar eens op. Genesis 22. Dat staat in vers 8. Als Abraham met Isaac bij die berg komt, dan vraagt Isaac: hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? Wat antwoordt Abraham dan? En Abraham zeide: God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. En zo gingen die beiden tezamen. God zal zelf voorzien van een lam ten brandoffer. En daar lees je dan later ook van in vers 13. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in de plaats van zijn zoon. Dan krijg je het weer. In de plaats van. En Abraham noemde die plaats: de Heere zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt: op de berg des Heren zal erin voorzien worden. God voorziet. Een ander wordt gegeven in de plaats van. God zal zelf voorzien in een lam ten brandoffer. En net zoals Seth spreekt van dat een ander zal voorzien, spreekt ook het offer van Isaac dat een ander zal voorzien. Spreekt van plaatsvervanging. En in de plaats van Isaac, en dus eigenlijk in de plaats van geheel Israël, die zich bevond in de lendenen van Isaac, werd een ram geofferd. Ja, in de woorden van Eva, in Genesis 4, vers 25, horen we dus dat Abel eigenlijk degene was die menselijkerwijs het kanaal zou zijn, Gods kanaal zou zijn, van het vrouwenzaad, waardoor het zaad der vrouw, waardoor de verlosser, waardoor Christus geboren zou worden. En nu Kain Gods voornemen in Abel heeft doorkruist, zien wij dat zij spreekt van een ander zaad. Helaas is dat hier weggevallen, want er staat hier een andere zoon, maar er staat in de grondtekst een ander zaad. God voorziet dus in een andere zaad in de plaats van het zaad van Abel. Plaatsvervanging. Die plaatsvervanging zagen we ook al bij Adam en Eva. Want Adam wordt eigenlijk niet behandeld in de Bijbel als een individu op zichzelf staand, maar hij wordt gezien in de Bijbel als het hoofd van het mensengeslacht. Hij wordt gezien in de Bijbel als de vertegenwoordiger van die miljoenen, ja miljarden mensen die nog uit hem geboren zouden worden. En de straf die in Genesis 2 vers 17, u weet wel, werd voorzegd, als je van die boom, de kennis van goed en kwaad eet, zult gij voorzeker de dood sterven. Die doodstraf, die trad niet onmiddellijk in, hebben we gezien, maar die werd uitgesteld. Maar wie draagt uiteindelijk die doodstraf? God zal erin voorzien. In een lamten brandoffer. Een ander wordt in de plaats van Adam gegeven. Namelijk de laatste Adam. En de laatste Adam, Christus, heeft in feite die doodstraf die in Genesis 2 vers 17 door God aangekondigd werd, heeft die doodstraf in de plaats van de mens gedragen. En die plaatsvervanging wordt ook getypeerd voor de ogen van Adam en Eva in Genesis 3 vers 21. Als je daar leest, Genesis 3 vers 21. En de Heere God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede. Je ziet hier dat daar een slachting is geweest. Een ander werd geslacht. Een dier werd geslacht. En zo werd de mens gekleed met vellen van dieren. Dit hele principe van plaatsvervanging zie je steeds in de Bijbel terug. Als bijvoorbeeld Israël is verlost uit Egypte en ze komen dan in de woestijn, dan zegt de Heer dat al het eerstgeborene van hem is. Maar in plaats dat hij dat eist, eist hij iets anders in de plaats daarvan op. Lees maar Numeri 3. Numeri 3, vers 11, 12 en 13. Numeri 3, vers 11. En de Heere sprak tot Mozes: zie, ik zelf neem uit de Israëlieten de Levieten in plaats van alle eerstgeborenen de Israëlieten die het eerst uit de moederschoot voortkomen, opdat de Levieten mijn eigendom zijn. Want alle eerstgeborenen zijn mijn eigendom. Ten dagen dat ik alle eerstgeborenen in het land Egypte sloeg, heiligde ik mij alle eerstgeborenen in Israël. Zowel van mens als van dier, zij zijn mijn eigendom. Ik ben de Heere. Al het eerstgeborene is het Heere. Zowel mens als dier. Maar ten aanzien van de mensen, ten aanzien van de Israëlieten, staat er dus, neemt hij de Levieten in de plaats van alle eerstgeborenen der Israëlieten. Staat hier in vers 11. Het vreemde is dat je dat ook terugziet bij die dieren. Niet alleen de eerstgeborenen van mensen zijn des Heren, maar hij stelt in de plaats van daar de Levieten. Datzelfde geldt ook ten aanzien van die dieren. Exodus 13. Exodus 13, ook vers 11 tot en met 13, heel toevallig. Exodus 13, vers 11. Wanneer dan de Heere u gebracht heeft naar het land der Kanaïten, zal hij u en uw vaderen gezworen heeft en het u gegeven heeft, dan zult gij al wat het eerst uit de moederschoot voorkomt, de Heere wijden, ook van elke eerste worp van het vee dat gij hebt, zullen de mannelijke dieren voor de Heere zijn. Al het eerstgeborene van die dieren. Maar staat er, en dan krijg je weer die plaatsvervanging, vers 13, maar elke eerste ezelsveulen zult gij lossen met een stuk klein vee, of indien gij het niet lost, zult gij het de nek breken. Iedere menselijke eerstgeborene onder uw zonen echter zult gij lossen. Hoe lossen? Door de leviet. En hoe zou je dat van een dier doen? Van vers 11, van elk eerste ezelsveulen. Dat kan je ook lossen door niet het ezelsveulen de nek te breken. Maar om een stuk klein vee, de Statenvertaling staat, een lam. Je kan een lam nemen en die ten brandoffer geven. Staatvertaling, doch al wat de baarmoeder der ezelin opent, zult gij lossen met een lam, zegt de Statenvertaling. Hier zie je steeds dat principe van plaatsvervanging in de Bijbel terug. En die plaatsvervanging, die gaat natuurlijk door de hele Oude Testament, door de Bijbel heen naar het Nieuwe Testament, waar die Jezus op talloze plaatsen zegt, dat hij leed en dat hij stierf voor ons. Als plaatsvervanger. En Set werd dus in de plaats gesteld van Abel. Plaatsvervanging. Die Jezus is in de plaats getreden van als de laatste Adam. Hij leed. Hij stierf. Hij ontving de doodstraf. En zij die tot in hun leven tot aanvaarding daarvan komen. Dat God zo gehandeld heeft. Die kijken niet naar het hier en nu. Die kijken verder in hun leven naar het eeuwige. Die verwachten met Abraham die heilige stad. Die hemelse stad. Waarvan God de bouwmeester en de ontwerper is. Die zijn niet bezig met het hier en nu. Haal maar uit het leven wat er te halen valt. Laten we eten, drinken en vrolijk zijn. Want morgen sterven wij. Dat is het motto wat in feite de wereld heeft. Een verdere hoop hebben ze niet. Ze hebben alleen maar het hoop in het heden. Wij hebben een hoop die ligt in de toekomst, in de eeuwigheid. Wij zien niet op het tijdelijke. En wij aanvaarden ook het lijden van de tegenwoordige tijd. Die wij alle meemaken onder de zon. Want alles is ijdelheid. Alles is vergankelijkheid. We spreken dat niet tegen. De wereld daarentegen spreekt dat tegen. De wereld die stopt dat weg. Die proberen de gevolgen van de zondeval totaal ongedaan te maken. En hebben er geen oog meer voor in welke beroerde situatie men leeft en zich bevindt. Set had er oog voor. Daarom noemde hij zijn zoon Enos zwak. Wij zijn maar zwak. Wij zijn zwakke mensen. Er mankeert wat aan. We zijn ongeneeslijk ziek. Dat was de attitude van Set. Bijzonder is dat als je gaat kijken nog in Genesis 5, en daar eindigen we dan mee naar het geslachtsregister, in Genesis 5, het geslachtsregister, dat dan dat principe van plaatsvervanging ook echt heeft plaatsgevonden, want je vindt in het geslachtsregister, in Genesis 5, Kain en Abel niet meer terug. Je vindt daar dat direct nadat Adam is genoemd, direct wordt doorgegaan met Set. Lees maar, vers 1. Dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dagen dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen. En hij zegende hen en noemde hen mens, ten dagen dat zij geschapen werden. Toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis, als zijn beeld, en noemde hem Set. Over Kain en Abel lees je niets meer. En ze worden ook totaal in de Bijbel weggelaten. In het hele Oude Testament lees je nooit meer wat over Kain en Abel. Alleen het Nieuwe Testament komt op Kain en Abel terug, zoals we gezien hebben. Oude Testament niet. Maar ook in de geslachtsregisters verder. Zowel Oud als Nieuw Testament komen Kain en Abel nooit meer terug. Gaat er naar 1 Kronieke 1 en je leest daar over geslachtsregister vanaf Adam. Dan lees je ook Adam en daarna gelijk over Set. Ga je naar het Lucas-evangelie, waar je ook een geslachtsregister vindt van Christus, dan lees je ook in die volgorde aan het eind, worden ook Kain en Abel niet meer genoemd, is het dat Adam een zoon kreeg en die was Set. Ja, zo voert de Bijbel rechtstreeks naar Christus. En Set is in feite degene die in Adams sporen volgt. Heeft u het opgemerkt? Want Adam, 130 jaar geleefd toen Adam 130 jaar geleefd had. En denk je nou echt dat hij 130 jaar geleefd had en nooit gemeenschap meer had gehad met zijn vrouw, dat hij alleen maar Kain en Abel had? Wel nee. Hij had veel meer dochters. Veel meer zonen. Wordt allemaal niet genoemd. Toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis als zijn beeld. En hij noemde hem Set. Oh. Deze man, Set, geleek dus naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld op Adam. Want Adam geloofde in de Heere, samen met zijn vrouw. En die twee kan je met elkaar vergelijken. Hij volgde dus in de voetstap van het geloof van zijn vader Adam. En hij is dus de lijn, de geslachtslijn, waardoor Christus geboren is. Hij behoort tot het zaad der vrouw. Hij is degene die niet uit de boze is, maar die uit God is. Ja. En de volgende keer gaan we verder met deze wereld van Kain en deze wereld van Set, omdat we er zoveel van kunnen leren. En er staan nog veel meer in Genesis 4 en 5. Ik wil met u gaan zingen. Laten we zingen. Even kijken. Nummer 52 uit Glorieklokken. 52 uit Glorieklokken. 4 coupletten. Lichtstad met uw parelpoorten, wondere stad zo hoog gebouwd. Nimmer heeft men op deze aarde ooit uw heerlijkheid aanschouwd. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.